Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Door het Oog van de Scope. Vandaag gaan we het hebben over poeptransplantaties, oftewel fecale microbiotransplantaties, als behandeling van colitis ulcerosa. Wat is nou precies het beoogde werkingsmechanisme? Waarom wordt het nou wel bij colitis ulcerosa, maar niet bij de ziekte van Crohn onderzocht? Hoe staat het met het wetenschappelijke onderzoek naar deze behandeling? En hoe kunnen we de behandeling implementeren in de praktijk? Nou, hiervoor gaan we aan tafel met Ruben en professor Cyril Ponchoen. Ruben heeft colitis ulcerosa en heeft meegedaan aan de TURN trial, waarbij hij is behandeld met een poeptransplantatie voor colitis ulcerosa. En Cyril is MDL-arts in het Amsterdam UMC, heeft als aandachtsgebied PSC en IBD. En hij leidde onder andere de TURN 1 en 2 trials. En daarin werd fecale microbiotransplantatie onderzocht als behandeling tegen colitis ulcerosa. Mijn naam is Joep van Oostrom.
En ik ben Toer Stevens.
Luister weer lekker mee. We gaan beginnen. Dus Ruben, heel fijn dat je wilde meewerken aan de podcast. Toer en ik zijn heel erg benieuwd naar hoe die behandeling in zijn werk gaat. Misschien kun je eerst wat vertellen over jezelf en over hoe je colitis ulcerosa kreeg en hoe lang je dat al hebt.
Ja, bedankt heren voor de uitnodiging. Ik heb dus colitis ulcerosa. Ik vermoed zelf dat het ongeveer in 2005 begon. Toen ik heel erg last had van acne. En ik heb roaccutane geslikt, afgewisseld met antibiotica. En dat voor zo'n 3 jaar ongeveer. En ik vermoed eigenlijk dat daar dus de eerste slag is geslagen voor mijn microbiome, dat dus de verkeerde kant op ging.
Ja.
Nou, pas in 2020 heb ik eigenlijk de diagnose daadwerkelijk gekregen.
Oké, zo lang geduurd.
Ja, klopt. Ja. En in 2020, toen lag ik dus eigenlijk een maand thuis in bed. En ik kwam er alleen maar uit als ik naar het toilet ging.
Ja.
Dus dat was vrij dramatisch.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja, toen ben ik uiteindelijk opgenomen geweest, omdat ik dus naar het OVG kwam. En ik mocht dus ook niet meer weg. Ik moest gelijk blijven. Zo slecht was ik eraan toe.
Nou, dat was ernstig dus, ja.
Klopt, ja. En ze hebben me toen een kuur prednison gegeven. Vloeibaar. Na een week zeiden ze, het doet niks.
Nou ja.
Het helpt niet.
Ja.
Wil jij infliximab overwegen? Nou, dat heb ik gedaan.
Ja.
Ik had eigenlijk geen keus, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Omdat het andere scenario was dan bijvoorbeeld dat er een stuk uit moest of een stoma. Zo slecht zag het er al uit, blijkbaar.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik dat gedaan. En een week later, volgens mij, heb ik de eerste dosis infliximab gehad. Toen bleef ik eigenlijk... Het ging wel beter met me, maar ik voelde me moe. Erg moe. Dus op een gegeven moment, na, ik denk toch een jaar of 2, dat ik er vanaf wilde.
Ja.
Toen gaf mijn behandelend arts aan, er is een onderzoek bij het AMC. Wellicht mag je meedoen. Toen heb ik me opgegeven en toen kwam ik door de trials heen dat ik mee mocht doen. En toen begon eigenlijk de behandeling.
Want je moet wel, je kan denk ik niet zomaar meedoen. Je moet wel echt actieve ontsteking hebben, denk ik, van je colitis ulcerosa.
Klopt. Ja, dus toen was het enige wat je dan moest doen, is een ontsteking krijgen.
Ja.
Dus ik stopte met de infliximab. En na een paar weken kreeg ik inderdaad de ontsteking die nodig was om mee te mogen doen. Dus godzijdank, blessing en een curse, mocht ik meedoen met de ontsteking.
En wat merk je daarvan als je actieve ontsteking hebt? Wat zijn jouw klachten die je dan hebt?
Buikpijn. Vooral links had ik dan buikpijn. En bloed en slijm in mijn ontlasting.
Ja.
En vaak naar het toilet natuurlijk.
Nou, toen kwam je dus bij de studie terecht.
Mm-hmm.
Mocht je toen meteen meedoen? Of waren er nog veel testen die je moest ondergaan?
Er zijn wel een aantal testen geweest. En uiteindelijk bleek dat ik mee mocht doen. Ik wist alleen niet wat ik zou worden. Of placebo, of dat je van iemand anders een donatie krijgt, zeg maar. Dus dat, eigenlijk weet ik dat nog steeds niet, tot de dag van vandaag. Wellicht dat ik dat ooit nog te horen krijg. Maar het begon eigenlijk met dat je een toediening krijgt.
Ja. En hoe ging dat in zijn werk?
Nou, je krijgt of via neuszonde of via achterlang, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat werd dan afgewisseld. En in totaal heb ik in 4 weken tijd elke week een transplantatie gekregen. Ik moet zeggen dat de neuszonde, dat ik dat vrij heftig vond. Omdat het toch moeilijk is om die zonde in te brengen.
Ja.
En het moet dan helemaal door je neusgat richting je darm.
Ja, dus de zon moet eigenlijk best wel diep. En moet hij dan lang blijven zitten? Moet die ontlasting in een paar uur inlopen? Of gaat dat heel snel?
Het gaat vrij snel, want ze spuiten het eigenlijk achter elkaar in de tube. Ik weet niet precies hoeveel in de tube zit, maar dat spuiten ze erin. En het is ongeveer 4 tot 6 tubes wat ze erin spuiten per sessie.
En die neuszonde, dat is dus, je zei het al, die wordt eigenlijk tot in je darm. Hè? Dus je gaat dan via de neus, door de slokdarm, door de maag, tot in de 12-vingerige darm. En daar wordt het ingespoten. En je merkt daar niks van. Of heb je dan bepaalde smaak in je mond? Of...
Nou ja, de neuszonde zelf, die gaat er eerst langs. En ik moest vrij kokhalzen. Dat is toch best lastig. Hè? En de temperatuur van de transplantatie, of de feces, zeg maar, die is vrij koud, omdat het uit de koeling komt of uit de vriezer. Dus dat is toch een paar graden boven nul wat er dan langskomt. Dus dat is hartstikke koud.
Ja, dus dat is op zich wel vervelend, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker.
Maar goed, als het dan werkt, dan kan dat ik me ook wel voorstellen dat je het ervoor over hebt.
Zeker.
Ja, want merkte je wat van de behandeling?
Ja, eigenlijk vrij snel. Na de eerste behandeling merkte ik dat ik minder bloed had en minder slijm in mijn ontlasting. Wat dus echt toch een goede verbetering was.
Ja.
Vergeleken met 10 keer naar de wc en last.
Dat is wel heel snel eigenlijk. En konden ze dat dan ook endoscopisch, dus zeg maar aan je slijmvlies, ook zien dat het werkte?
Ja, uiteindelijk heb ik in mei vorig jaar, dat is een jaar na dato van de eerste transplantatie, of eigenlijk van het einde van het onderzoek, sorry moet ik zeggen, hebben ze er gekeken en mijn binnenkant is dus echt goed opgeschoond.
Dus dat is een jaar nadat je die poeptransplantatie had gehad. Heb je in de tussentijd nog andere medicatie voor je IBD gebruikt?
Ze hebben sowieso mercaptopurine gegeven. En ik ben daar onlangs mee gestopt.
Was dat voordat je die poeptransplantatie kreeg of daarna dat je ermee bent gestopt?
Daarna. Ja, dit is recent.
Oh ja. En die scopie een jaar na de veetjestransplantatie, had je toen nog mercaptopurine?
Ja.
Oh ja, ja. Ja. Ja, maar dus onder die mercaptopurine en dus door die poeptransplantatie zag het nu dus wel een stuk rustiger uit.
Ja.
Ja.
Oké. En ik kan me voorstellen dat je een van de dingen waar je misschien zorgen over zou kunnen maken is dat je probeert met die transplantatie je flora en fauna op een goede manier aan te passen, je microbioom. Mm-hmm. Maar er zijn ook mensen die zich dan zorgen maken van oké, je kan het eventjes aanpassen, maar daarna verandert het weer terug naar een soort van slechte samenstelling die je al hebt.
Ja. Dat was eigenlijk mijn vrees. Ik weet niet wat je vraag is, maar ik heb zelf mijn levensstijl dermate aangepast dat ik eigenlijk door die angst dat niet het risico wilde lopen om weer klachten te krijgen. Dus daarom ben ik gestopt met drinken. En ik heb een plantaardig dieet aangenomen. Waarbij ik ook zoveel mogelijk onbewerkt probeer te eten.
Ja, supergoed.
Ja.
En je bent dus ook nog die mercaptopurine gestopt.
Ja.
En het gaat eigenlijk nog steeds goed.
Klopt, ja. Ja. Dat was toch een beetje tricky. Omdat je niet weet wat het doet. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik nu met minder medicatie toch nog hetzelfde resultaat heb.
Super fijn.
Ja.
En is die moeheid nog teruggekomen?
Af en toe wel, maar ik heb ook slaapapneu, dus wellicht kan het ook daaraan liggen.
Bij jou heeft het dus eigenlijk echt wel heel goed gewerkt. Denk jij dat dit echt een behandeling wordt die we veel gaan doen bij patiënten met colitis ulcerosa? Of denk je van nou, ik weet niet of dit echt een goede optie wordt?
Ik mag het hopen dat dat eigenlijk de behandeling wordt. Alhoewel ik de behandeling zelf niet prettig vond. En ik heb gehoord dat er wellicht een andere methode is waarbij het met een tablet eigenlijk ook kan. Dat je dus een microbioom op maat binnen kan krijgen via een tablet.
Dus dat zou helemaal makkelijker zijn natuurlijk.
Sowieso, ja.
Goed, dankjewel.
Alsjeblieft.
Heel erg interessant om te horen. Hopelijk kan het toch dan in enige vorm later als behandeling worden toegepast. Misschien wel met een transplantatie en anders met een tablet.
Ja. Ja.
En we wachten de laatste patiënten van het onderzoek af. En dan hopen we dat we de definitieve resultaten snel kunnen zien. En ook naar buiten kunnen brengen, zodat we het allemaal weten.
Ja, het zou leuk zijn ook als ik hoor of ik een placebo heb ontvangen.
Ja, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja.
Oké, nou Ruben, super bedankt dat je hier bij ons wilde aanschuiven om dit interessante verhaal te delen met ons en met de luisteraars. We wensen je het allerbeste. Cyril,
hallo.
Welkom en hallo. Fijn dat je onze gast wil zijn in onze podcast. Joep en ik zijn ontzettend benieuwd naar de vezeltransplantatie. En we zitten vol met vragen, maar ik denk dat het belangrijkste om mee te beginnen is... wat is een vezeltransplantatie en hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, nou, fijn dat ik hier iets over mag vertellen aan dit onderwerp wat mij na aan het hart gaat... en ook heel veel mensen in Nederland interessant vinden en veel patiënten ook na aan het hart gaat... die gek genoeg bereid zijn om die therapie te ondergaan. Een vezeltransplantatie is in feite niet veel anders dan dat je veetjes van een gezonde donor... die eindeloos gescreend wordt op allerlei mogelijke pathogenen... dat die zijn ontlasting doneert aan een patiënt met een of andere aandoening... in de hoop daarmee de zogenaamde dysbiose... die aanleiding kan zijn tot het veroorzaken van die aandoening... of tot het onderhouden van die aandoening... dat die dysbiose genezen kan worden en daarmee de ziekte tot rust kan komen. Dat is een veetjestransplantatie.
Klinkt heel modern, futuristisch. Is dat iets wat al lang bekend is of wat al lang geprobeerd wordt?
Nou, het lijkt hartstikke nieuw en dat wij het allemaal verzonnen hebben, maar dat is helemaal niet zo. Want de eerste vezeltransplantatie, dat we zeggen documentatie ervan, die gaat al terug naar China, naar het China van de 4e eeuw na Christus. Er was een geleerde die schreef een traktaat waarin die behandelingen aanbeval, onder andere het eten van het plantje artemisinin. Als je hoge koorts had, en we weten tegenwoordig dat daar artemisia-achtige stoffen in zitten... die gebruikt worden als moderne malaria-middelen. En in datzelfde Handy Therapy for Emergencies, zo heet het dan vertaald... staat ook dat als je alsmaar maar diarree hebt... dat je dan de ontlasting van je gezonde buurman moet nuttigen. Daarna is het eeuwenlang stil geweest. En is er in de renaissance is er een Italiaan geweest die dat... aanbeval bij koeien die een bepaalde ziekte hadden. En later is het een beetje in zwang gekomen voor een aandoening die we allemaal wel kennen. Clostridium difficile infectie. Eind jaren 50 waren er al twee Amerikaanse chirurgen die dat toepasten. Bij mensen die antibioticum geïnduceerde diarree hadden. Die hadden op dat moment eigenlijk alleen maar stoffen als streptomycine. Wat je lang moest geven bij mensen met ernstige, bijvoorbeeld pielonefritis. En dat gaf nogal eens een dysbiose van de gut microbiota. Waarop mensen langdurig diarree kregen. Later leerden we dat door Clostridium kwam. Die chirurg bevalen aan om dan... voordat je zou starten met zo'n streptomycine behandeling... om dan eerst... tot dan toe nog gezonde ontlasting van die patiënt in de vriezer te leggen... als hij diarree kreeg, om dat dan weer terug te geven. En ik weet toevallig van mijn vader... die in de begin jaren 60 een opleiding was tot uroloog in Groningen... dat ze dat voor de behandeling van van pielonefritis met streptomycine ook deden. Dus het is al bekend, zo'n behandeling van het herstel van je dysbiose... door gezonde ontlasting te geven, wordt al heel lang toegepast...
Van jezelf dus was het.
Ja, dat was precies. Van je eigen ontlasting die een tijdje in de vriezer had gelegen. Ja. En in de jaren 90 en begin 2000 kwam het dan af en toe wel voor. Zijn case reports waarop het gegeven werd voor een aantal aandoeningen. Met name dus colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Dus inflammatoire darmaandoeningen. En zo is het langzaam een beetje in populariteit gestegen. En hebben wij in het AMC, naar aanleiding van de eerste gerandomiseerde trial ooit... bij Clostridium difficile, de fecal trial, die in 2013 in de New England Journal is verschenen. Naar aanleiding van die trial hebben wij op een gegeven moment gezegd... waarom gaan we dit ook niet systematisch in een trial toepassen bij mensen met colitis ulcerosa. En zo is die turn 1 trial tot stand gekomen.
Ja, nou die is nu klaar en daarvan weten we de resultaten. Maar waarom denken jullie nou eigenlijk dat het werkt?
Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Het gaat uit van de hypothese dat er dus een dysbiose is in je darm. Oftewel, er zijn veel te veel foute bacteriën. Of er zijn te weinig goede bacteriën. Of het zijn niet de bacteriën, maar het is een ander kingdom. Zoals de bacteriovagen of misschien zelfs schimmelschisten. Weten we nog niet zeker. En de reden dat we dat nog niet zeker weten is omdat die hele diagnostiek... om dat allemaal betrouwbaar aan te tonen en met name ook in matig getal uit te kunnen drukken, begint zich nu pas te ontwikkelen met die shotgun sequencing en dat soort dingen. En we weten dat bijvoorbeeld van bacteriën kunnen nog steeds maar ongeveer 25% van wat je aan bacteriën in je darm hebt, kun je maar kweken. De rest weten we helemaal niet. En pas sinds die DNA-technieken die we nu sinds begin 2000 een beetje aan het toepassen zijn, leren we iets meer over hoeveel verschillende soorten bacteriën je wel niet hebt. En één individu kan wel tot 500 verschillende bacteriën in zijn darm hebben. waarvan meestal is een stuk of 200. Een sterke core en dan wat variatie eromheen, afhankelijk van je dieet en hoe je het weekend tekeer gaat met bier. Afhankelijk van die ontwikkelingen leren we steeds meer over welke micro-organismen je nu of te veel of te weinig hebt. En ja, met name ook, want daar gaat het natuurlijk om, wat die beestjes produceren. Want de manier waarop je gut microbiota, die heel belangrijk is voor je, nou, voor je homeostase, die mee hebt met verteren, vitamines maken en ook zorgen dat de balans tussen ontsteking en geen ontsteking, dat die in orde blijft. Dat is natuurlijk, zijn niet die bacteriën zelf, maar dat zijn de stofjes die ze produceren. Daarmee praten ze met de mucosa.
Misschien ook met elkaar?
En heel erg met elkaar, ja. Daar kunnen we misschien ook nog over hebben.
Ja, want ik denk dat het belangrijk is dat we nu goed kunnen meten welke bacteriën er allemaal zijn. Maar dan hebben we misschien aan absolute getallen ook nog niet zoveel. Maar gaat het misschien ook meer om de netwerken van de bacteriën samen?
Ja, het gaat waarschijnlijk heel erg om de netwerken. Onze hypothese is dat, voor wat betreft colitis ulcerosa, dus chronische ontsteking van je dikke darm, dat te maken heeft met een tekort aan metabole, modulerende middelen, of stofjes zoals short-chain fatty acids, kort gehete vetzuren, en dan met name het butyraat, waarvan we weten dat dat een aantal dempende effecten heeft op de mucosa. En er zijn natuurlijk heel veel anaerobe bacteriën die kunnen maken. En als je er daarvan veel te weinig hebt, dat is wat wij van die Turn 1 trial geleerd hebben, dan kun je colitis ulcerosa hebben, CQ, dat het onderhouden wordt. En als je in staat bent om met een fetustransplantatie zoveel goede bacteriën in te brengen die ook nog willen uitgroeien, dat dan die gut microbiota in staat is om een dempende werking te hebben op de mucosa. Maar dat netwerk is heel belangrijk, want een bacteriesoort in zijn eentje kan het helemaal niet. Die is altijd afhankelijk van zijn vriendjes, zijn broertjes en zijn zusjes en zijn neefjes en zijn nichtjes om te kunnen uitgroeien naast het substraat wat hij nodig heeft van voedsel. In dit geval dus veel vezels waar die beestjes van leven en kunnen omzetten in butyraat, wat dan weer als energie, maar ook als modulerende stof voor de colonocyten en de mucose daarachter geldt.
Mooi. En waarom werkt het dan wel bij colitis, denken jullie, en niet bij Crohn?
Ja, dat is empirisch vastgesteld. Tussen 2010 en 2020 zijn een aantal pilot trials gedaan met Crohn en colitis. Bij colitis werkt het bij een klein deel van de mensen wel. En bij Crohn werkt het eigenlijk bij bijna niemand. En die mensen kregen wel heel vaak een CERS-reactie. Waarom dat is, weten we niet helemaal zeker. Maar we denken dat het komt omdat bij Crohn in zijn algemeenheid de letsels en het defect in de mucose veel groter is, zodat die onbekende bacteriën, want veel van die bacteriën die kent de patiënt dus niet meer, die heeft hij niet meer of heeft hij misschien al nooit gehad, die er dan in één keer inkomen, dat die te ver kunnen doordringen, te veel kunnen translokeren. En dan leiden tot een koortsreactie. Dus we zijn een beetje genezen van het bij Crohn uitproberen en hebben gezegd, laten we nou strategisch inzetten op colitis ulcerosa, het daar zo goed mogelijk uitzoeken. En als we dat eenmaal geoptimaliseerd hebben, dan kijken hoe kunnen we nou bij Crohn, waar ongetwijfeld ook een dysbiose is, het ook gaan doen.
Ja, oké, duidelijk. Ja, en over dat strategisch optimaliseren, daar ben je druk mee bezig met de Turn Trials.
Ja.
Turn 1, dus die is gepubliceerd. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen, over de resultaten?
Ja, Turn 1 was een trial waarbij we een vetstransplantatie deden, één op één van een gezonde donor, meestal een. Tenminste, dat was de bedoeling, een partner of een familielid. Omdat we dachten, dat is het makkelijkst, psychologisch verteerbaar voor de patiënt, dan van een of andere onbekende zijn poep ontvangen. Of placebo. En placebo betekende de eigen ontlasting.
Ja.
En nou, in de praktijk bleek het toch heel vaak zo te zijn dat die gezonde volwassen, dat hij op een moment suprem, want het moest allemaal hartstikke vers, in één keer niet meer kon poepen. Dus dat we toch weer ze terugvallen op een poeltje gezonde donoren die we in het lab hadden rondlopen. Maar in ieder geval, gezonde ontlasting, vers verwerkt, of de eigen ontlasting. En dat deden we dan twee keer via een naso-jejunale sonde. En daar gaven we die ontlasting doorheen, nadat we de patiënt eerst met de gebruikelijke spoelingen zoveel mogelijk hadden schoongespoeld, net als wat je doet voor een coloscopie, om zoveel mogelijk van die eigen microbiota hoeveelheden weg te werken, om daarmee die maximaal 120, 150 gram donorontlasting die er dan aankwam een kans te geven.
Ja.
Want je moet bedenken dat, zoals wij hier aan tafel zitten, hebben we allemaal ongeveer 1,6 kilogram bacteriën in onze darm. waarvan zeg maar 60% in leven is. Dus laten we zeggen een kilootje levende bacteriën. Als je daar 120 gram donorbacteriën naast stort, dan heeft zo'n die donorfeest heeft geen enkele kans. Ja. Naast dat die niet in een gespreid bedje valt, terwijl die aanwezige bacteriën die er al waren wel in een gespreid bedje zitten, anders zouden ze niet zitten. Dat is ook trouwens de reden dat al die probiotica niet werken, want dat zijn allemaal druppel op een groeiende plaat.
Ja. Was dat ook een reden dan waarom jullie het liefst gezonde feetjes wilden van een partner of van een huisgenoot? Omdat dat misschien die mensen al op elkaar waren ingespeeld en dat het dan die donorfeetjes zo goed mogelijk zou kunnen hechten?
Nee, dat was niet de reden. Achteraf gezien was het ook denk ik een verkeerde reden, omdat we weten dat huisgenoten, die hebben vaak ontlasting die op elkaar lijkt.
Ja.
En je wilde natuurlijk een ontlasting hebben die heel anders was, maar wel gezond. Dus dat hadden we gedaan omdat we dachten, omdat het dan beter acceptabel zou zijn voor patiënten om dat te doen. Nou bleek dat, en dat is de eerste keer in alle trials die ik gedaan heb, dat het de eerste trial was waar ik geen enkel probleem had met de recruitment. Het liep storm. We moesten echt mensen, heel veel mensen moesten weigeren, omdat we gewoon de logistiek niet hadden om die allemaal te doen. Dus die maatregelen hadden we achteraf gezien niet hoeven nemen en was ook niet om theoretische redenen minder geschikt, omdat, nou, wat ik zeg, de microbiota van huisgenoten lijkt op elkaar.
Oké. En je geeft twee keer zo'n transplantatie via een nasojuninale sonde nadat je de patiënt hebt voorbereid, vertelde je. Gaat het ook nog via rectale of was het alleen via boven?
Nee, in deze trial, turn 1, was het alleen vanaf de bovenkant. Okay. En wij kwamen er dus achter dat uiteindelijk dat het niet zo is dat one size fits all. Want je zag wel ongeveer een effect van een procent of 30. En dat zag je in de andere trials die gedaan zijn in de wereld. Zag je hetzelfde?
En wat is een effect, Cyril?
Ongeveer 30% van de patiënten voldeed aan het primaire eindpunt. Dus respondeerde.
En op hoeveel weken?
Na drie maanden. En zag je ook een verbetering van Mayo-score, de endoscopische Mayo-score. En dat zag je in die drie andere trials ook. Maar wij hadden wel een vrij hoog placebo-respons van tegen de 20%. Mm. Mm. En daarmee was die trial dus negatief. Vervolgens hebben we gekeken. Er waren een aantal mensen, een stuk of 6, die het echt heel goed hebben gedaan. En waarvan de meeste ook nog, we zijn nu 12 jaar verder, na het begin van de trial, nog steeds in complete remissie zijn zonder medicijnen. Dus daar is iets gebeurd, daar ben ik van overtuigd. Dus hebben we gekeken naar een jaar, de sustained responders, dus de mensen die nog steeds goed waren, versus de mensen die helemaal niet gereageerd hadden op donorontlasting. Wat voor verschillen zie je nou? En zo zijn we tot die hypothese gekomen van die butyraatproducers, omdat we zagen dat de samenstelling van die ontlasting, die ging steeds meer lijken op ontlasting die heel erg rijk is aan anaerobe butyraatproducers. En de mensen die helemaal niet reageerden of die weer terugvielen, dan zag je dat die juist maar heel kort of helemaal geen butyraatproducenten hadden. En daar hebben we ook specifiek naar gekeken, dus dat kun je bepalen aan de aanleiding van het profiel wat je vindt met je DNA-analyse. Kun je voorspellen wat maken die beestjes nou? En dan kun je dus profielen opstellen waarbij je ziet, dit zijn wel veel butyraatproduceerders en bij die patiënt die heeft weinig butyraatproduceerders. Dan zag je dus dat die mensen die veel meer butyraatproduceerders in zich hadden, dat die het gewoon beter deden. En dat heeft ons tot de hypothese geleid van, dat is de truc. En zo hebben we gezegd, dan willen we een nieuwe trial maken, waarbij we de tekortkomingen en de fouten van turn 1 proberen te voorkomen. En ook veel meer inzetten op hoe zorgen we dat we patiënten beter kunnen maken. Met name in het krijgen en het engraften, dus het aanslaan van die butyraatproducers.
Maar ben je dan op zoek naar donors die heel veel van die anaerobe butyraat producerende bacteriën hebben? Of zoek je juist de patiënten die misschien al iets meer hebben, dat die beter reageren op zo'n transplantatie?
Ja, dat is ook zo. Want we zagen ook in turn 1 dat de mensen die al in de buurt zaten van een gezond profiel, die hadden een veel grotere kans om te reageren. En de mensen die er heel ver vandaan zaten, met een microbiota profiel, dan kon je poep geven wat je wilde, maar die kwamen toch niet in het goede bereik. Dus die reageerden niet. En dat was ook een ondersteuning van die hypothese. Ja. En je moet zo'n profiel zien te krijgen, want dan gaat het beter. Maar wat wij hebben bedacht om in turn 2, die nu dus nog loopt, beter te doen in turn 1, is ten eerste door het zoeken van donoren die heel rijk zijn aan butyraatproducenten, short-chain fatty acids. En zo hebben we uit een lijst van iets van 136 donoren hebben we na eerst alle veiligheidseisen, dus geen bacteroïdes aanwezig, geen giardia, hebben we uiteindelijk iets van 7 of 8 donoren gevonden die dat allemaal niet hadden en wel heel veel butyraatproducenten.
Van de hoeveel die je dan screent?
136.
Oh ja, dus zoveel superdonoren lopen er dus niet, lopen er niet rond.
Nee. Dat is zo. En heel veel mensen hebben ook ontdekt trouwens, dat is dan een beetje bijvangst van zo'n trial, dat heel veel mensen die hebben parasietjes bij zich, Diantemoeba fragilis en Blastocystis hominis. En dat was in het begin was dat een exclusiecriterium. Maar van Blastocystis hebben we gezien, en trouwens ook van Diantemoeba, dat hoe meer je daarvan in je darmen hebt zitten, hoe gezonder de rest van je microbiota profiel. Dus Blastocystis hominis is nu voor ons geen exclusiecriterium meer om mee te mogen doen als donor, behalve als je er heel veel hebt. Die Diantemoeba nog wel, want anders doen de Amerikanen die doen daar moeilijk over.
Hadden veel van de patiënten ook die blastocysten of niet?
Veel minder dus. Ja. Dus kennelijk is het hebben van die Diantemoeba en of blastocystis is een soort vlaggetje voor het hebben van de gezonde microbiota. Nou ja, en toen hebben we dus superdonoren. En wat we ook heel erg wilden was, we moeten zorgen dat we genoeg en zoveel mogelijk geven. Dus proberen om die mensen ten eerste nog veel meer van hun eigen microbiota te ontdoen. Dus door die cleansing nog veel rigoureuzer te doen. Dus een liter extra Moviprep. En van boven en van onderen. En wat we ook hebben gedaan is zorgen dat die donorontlasting, dat die anaeroop blijft. En dat is waarschijnlijk ook een hele belangrijke factor. Omdat we weten dat een aantal obligaat anaerobe bacteriën, en nogmaals, dat zijn de jongens die we graag willen, die zijn extreem gevoelig voor zuurstof. Als je bijvoorbeeld Fecalibacterium prausnitzii, dat is een firmicuut, dat is een van de belangrijkste bacteriën in je darm, ongeveer 5% van je darm is Fecalibacterium prausnitzii. Dat is een van de beste butyraatproducenten, maar die is heel gevoelig voor zuurstof, dus een obligaat anaerobe. Als je die een minuutje of 1-2 aan kamerlucht blootstelt, gaat hij dood. Ja. Dan kun je hem nog wel transplanteren. En dan vind je hem ook als je DNA-analyse doet met shotgun sequencing. Maar hij is dood. Ja. Dus hij kan niet meer uitgroeien. Dus wij hebben ontzettend veel werk gezet. Met name Melody Benaar en Bente Rettans, die daarvoor op het project zaten. Ontzettend veel werk verricht om te kijken hoe kunnen we nou die ontlasting van die donor meteen anaeroop verwerken. En ook anaeroop toedienen.
En werkt dat nu? Kan je nu wel ook met andere technieken dan die shotgun-analyse meten dat die bacteriën nog leven?
Ja, en dan blijkt inderdaad dat de methodiek die we hebben, die donoren moeten op een speciale wc poepen en dan moeten ze in een bakje, dan gaan dan sachets bij met anaerogen, dat vangt zuurstof weg, moeten ze hem dicht doen en moeten ze hem meteen op een vacuümmachine zetten, zelf nog in de plate. Ja. En dus dan trekken ze alle lucht eruit en vervolgens moet het op een drafje naar een anaerobe kast in het lab. En daar wordt het verwerkt, anaeroop.
Ja.
En dan gaat het in spuiten die waarvan we ook getest hebben of daar geen lucht bij komt als je ze maar langer bewaart. Wordt het ook van de licht weggehouden door het in te pakken met zilverpapier enzovoort. En dan gaat het in de min 80. Ja. En omgekeerd doen we dat ook weer. We zorgen dat bij het ontdooien van die ontlasting, als we het gaan toedienen, dat ook dat er geen lucht bij kan komen.
Klinkt heel bewerkelijk. Maar mooi dat in ieder geval die anaeroben nu blijven leven. Ik wilde zo dan nog wat meer vragen over de implementatie. Allereerst nog even over die voorbereiding. Mm-hmm. Je geeft dus extra veel voorbereiding drank.
Yeah.
Heb je er ook over nagedacht om bijvoorbeeld antibiotica te geven?
Ja, hele goeie. Er zijn een aantal studies die hebben dat gedaan. En die claimen ook dat misschien net even ietsje beter werkt. Maar de moeilijkheid is dat je daarmee je analyses verknalt. Of, dat is één. En twee, dan moet je dus die antibiotica een bepaalde tijd voordat je die met veel moeite verzamelde kostbare donorontlasting die je graag in leven wil houden, moet je stoppen. Ja. En hoe lang van tevoren moet je dat nou stoppen?
Weet
eigenlijk helemaal niemand. We kennen allemaal halfwaardetijden in het bloed, maar niemand kent halfwaardetijden in de darm.
Ja.
Dus of je doet het te lang van tevoren en dan komen die eigen bacteriën alweer terug. Of je doet het te kort van tevoren en dan is je is je kostbaar verzamelde ontlasting dood.
Ja.
Dus wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen.
Duidelijk.
Interessant. Ja, ik vroeg me hetzelfde af. Hoe ver zijn jullie met de turn 2?
Ja, we zijn voorbij de interim analyse. Heel spannend. Afgelopen december hebben we onze interim analyse gehad. Er moeten 76 patiënten in. 76 beoordeelbare patiënten moeten erin. Halverwege zouden we een interim analyse doen naar futiliteit en veiligheid. En die is goed verlopen. De Data Safety Monitoring Board heeft ons het advies gegeven om onveranderd door te gaan. Dus kennelijk zit er voldoende signaal in. Om
het is niet futiel.
Het is niet futiel en het is niet gevaarlijk.
Oké, dat is niet.
Dus dat was best spannend. Want wij weten natuurlijk, het is een dubbelblinde trial, dus wij weten eigenlijk niet hoe het gaat.
Ja.
En dus dat was heel spannend en daar zijn we heel blij mee.
Mooi.
Dus we zijn nu bezig met de eindsprint en er moeten nog, we hebben nu 60 patiënten gehad, ze moeten er nog 16 in. Dat betekent dat we nog zeker 2022 moeten doen, want niet iedereen haalt het einde in de zin van dat hij beoordeelbaar is. Het zijn toch mensen die toch soms net even iets te ziek zijn en dan nog wel mee mogen doen, maar ja, het slaat er niet aan en dan moeten ze rescue therapie krijgen na 2 weken. Kun je ze eigenlijk niet meer beoordelen en dan moet je weer daar een andere patiënt voor includeren. En we denken dat we dus nu nog een kleine 1,5 jaar bezig zijn voordat we de zaak kunnen gaan analyseren.
Mooi. Nou, dus niet futiel, niet gevaarlijk, maar volgens nog wel bewerkelijk. Hoe denk je dat we het in de toekomst kunnen gaan implementeren?
Ja, ook een goede vraag. Niet op deze manier. Dit is niet te doen. Dit is een hele bewerkelijke productie van ten eerste donorontlasting en ook de behandeling. Die ook duur is. Alles bij elkaar zijn we zo iets van €3000 kwijt. Dan kun je zeggen dat is een schijntje vergeleken met de jaarlijkse kosten van de biologicals. Maar toch, als je dit op deze manier gaat doen, dan moet het ook zodanig zijn dat het ook in 1 keer goed werkt en dat mensen klaar zijn. In ieder geval voor een paar jaar. Je kunt het niet, zoiets niet als onderhoudsbehandeling geven. Nog los van het feit dat het heel lastig is om daar voldoende donorontlasting de hele tijd maar in voorraad voor te hebben. Want de donorontlasting verzamelen en testen is ook hartstikke duur.
Ja.
Het is een werkelijk een dure truc. Maar als die werkt en je kunt een netwerk inbrengen, samen ook met het substraat waar de beesten van leven, en daarmee een reset van je microbiota bewerkstelligen, waardoor je jarenlang in remissie bent en blijft.
Zoals in die 6 patiënten.
Precies. Dan denk ik dat er heel veel toekomst in zit. Maar idealiter zou ik natuurlijk willen dat we, en dat zit er aan vast aan die trial, want dit is we doen deze trial in een consortium met mensen uit Groningen, Utrecht, Wageningen, waarbij we heel erg gaan kijken van wat gebeurt er nou precies? Over welke beesten hebben we het nu? Over welke metabole producten hebben we het nu? Dus het is een kostbare trial, niet alleen om uit te voeren, maar ook qua inspanning voor patiënten. En we vinden dat we die optimaal moeten uitmelken, zoveel mogelijk informatie uit moeten halen. Dus er zitten allemaal translationele projecten onder om uiteindelijk achter te komen wat gebeurt er nou precies. Welk netwerkje heb je nou echt nodig? Dat zal niet 1 bacterie zijn, maar misschien, weet ik veel, 6 of 7 of 10 of zo. Als het dan vervolgens lukt om die in een pilletje te stoppen, en je kunt dat wat langere tijd geven om uiteindelijk die reset te krijgen, dan is dat, denk ik, de toekomst.
Nou, je schiet hem al voor. Want we hebben eerder in een van de andere afleveringen met Max Nieuwdorp gesproken, ook over het microbioom en dan vooral het effect op de lever. Maar die had het erover dat je microbioom toch met de tijd vaak terugschuift naar hoe het oorspronkelijk was, naar jouw eigen microbioom. En die had het inderdaad over een tabletvorm die je misschien chronisch zou moeten blijven innemen.
Ja, maar het mooiste is natuurlijk als je wel kunt bereiken wat we bij die 6 patiënten wel van elkaar kregen, dat het definitief reset en gezond blijft.
Want weet jij of hun microbioom ook echt blijvend veranderd is?
Nou, dat weten we dus alleen maar tot een jaar.
Tot een jaar, ja, precies. Daarna zou het niet interessant zijn om bij die patiënten nog een keer hun microbioom te bekijken?
Zeker. Het zou zeker interessant zijn. Maar dan, ja, daar moeten we dan weer een nieuwe studie voor opzetten, want dat stond niet in de MEC-aanvraag.
Nee.
Maar jij gelooft, Cyril, dat wij als we over 10 jaar hier zitten, dat de FMT een belangrijke rol heeft bij IBD?
Ja, als ik dat niet zou geloven, dan zou ik niet op die Turn 2 trial zijn ingegaan. En met de bevindingen van de Data Safety Monitoring Board ben ik het weer ietsje meer gaan geloven. Maar we zijn het er natuurlijk nog niet, hè. Het is nog steeds een experimentele behandeling. Het werkt fantastisch bij Clostridium difficile. De volgende ziekte waar het een goede toepassing zou kunnen krijgen is colitis ulcerosa. Dus wij moeten heel veel inspanning leveren. En niet alleen wij, maar er zijn natuurlijk nog meer centra in de wereld die daar ook weer nog steeds onderzoek naar doen. Om te kijken hoe kunnen we dat nou goed laten zien en ook kunnen en implementeren. En ja, ik denk wel, het kan bijna niet anders dan dat er dat een belangrijke rol speelt. En wij moeten zien dat we dat kunnen modificeren zodanig dat het aanhoudt snijdt en dat het ook blijvend is. Dat is best lastig, want nogmaals, de microbiota is in de homeostase die je ontwikkelt als mens, die is vrij hardnekkig. Het is niet zo makkelijk om daar doorheen te breken.
Nee, precies. Ik denk dat we het hierbij gaan afsluiten, Cyril. Ik denk dat we allebei erg gespannen zijn over wat er uit de Turn 2 gaat komen en hoe de toekomst eruit ziet. Ja. We willen jou in ieder geval ontzettend hartelijk danken voor je tijd en voor deze interessante podcast.
Heel graag gedaan.
Dankjewel.